En dat is vanaf vers 25 tot 32. En ik wil met jullie zo nadenken over de Vader. Daar wil ik eerst over nadenken hoe hij zich, zeg maar, wat de Vader doet. En dan over de oudste zoon. En dan lezen we vanaf vers 25 tot 32. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is die uw bezit met de hoeren heeft opgemaakt, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, je bent altijd bij mij en al het mijne is het jouwe. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Laten we nog even samen bidden. Vader, we willen u zo danken dat we u echt zo mogen ontmoeten in deze gelijkenis, Heer Jezus. Als we zo nadenken over genade, wat voor genade valt echt deze jongste en ook deze oudste zoon ontmoeten, alleen maar genade. En ik wil u zo bidden dat we daarin ook verder onszelf spiegelen in Jezus' heilige naam. Amen. Ik wil eerst met jullie even kijken naar de vader en dan naar de oudste zoon. Weet je, wat ik zei vanmorgen is dat ik ooit eens boven deze gelijkenis, daar staat de verloren zoon en ik heb daar boven geschreven, toen voor mezelf, de gelijkenis van de wachtende vader. En dat kwam omdat in Lucas 15 vers 20, daar staat, en hij stond op ging naar zijn vader toe, zeg maar de jongste zoon, en toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet. Hij viel hem om de hals en kuste hem. Het is duidelijk dat die vader op de uitkijk stond. Hij zag hem al van verre eigenlijk komen en dat geeft ook een stuk voor mijzelf die bewogenheid, maar ook het verdriet wat die vader had, dat die jongste zoon zich had, dat hij zijn eigen weg was gegaan. En als je dan ook kijkt wat hier staat en ook steeds wil ik terug naar de toehoorders, waar de Heer Jezus eigenlijk tegen spreekt, tegen de tollenaars en de zondaars, maar vooral ook tegen die farizeeërs en die schriftgeleerden die om hem heen staan. En dan staat daar namelijk dat deze vader, in Lucas 15 vers 20, staat hij snelde hem tegemoet. Maar het woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks, dat is trecho. En trecho betekent eigenlijk, dat is een woord wat gebruikt wordt in het sport. Dat is eigenlijk heel hard lopen, rennen. Eigenlijk als je het op dieren zou betrekken, dan zou je zeggen draven. En dat was zo onterend. Die fariseërs die waren daar aan het luisteren. En die vader die had zijn kleding opgetrokken. En die was met een sprint, was die zijn zoon tegemoet gekomen. Dus die was, dat was een sprint. Kun je je voorstellen, die vader. En dan in die, dit kleed omhoog. En dan sprint hij naar zijn zoon toe. En toen ik aan het voorbereiden was en ook wat commentaar aan lezen was, toen vond ik een commentaar van iemand die in die hele Arabische cultuur, zeg maar, de Bijbel aan het vertalen was. En het was heel, zeg maar, heel moeilijk voor die mensen die die vertaling deden, om, zeg maar, daar rennen te zetten. Ik lees jullie iets voor. Er staat over die, zeg maar, over die Arabische versies. Er was iemand die de cultuur en de taal heel goed kende, en die schreef eigenlijk het volgende daarover. De terughoudendheid van de kant van de Arabische versies om de vader te laten rennen is ongelooflijk groot. 1000 jaar lang is er een heel scala aan soort frasen gebruikt, bijna alsof het afgesproken was, om de vernederende waarheid van de tekst dat de vader rende maar te vermijden. De verklaring van dit alles is eenvoudig. De traditie identificeert de vader met God, en rennen in het openbaar is te vernederend om toe te schrijven aan iemand die God symboliseert. Pas in 1860, toen de Bustani van Dijkbijbel in het Arabisch verscheen, zien we de vader rennen. Ik heb kladvertalingen van de vertalers kunnen inzien, en zelfs in die prachtige vertaling was de eerste weergave van het Grieks: hij haaste zich. Pas in de tweede ronde van het vertaalproces verschijnt Rakada, hij rende. Spreuken 19 vers 2 luidt in het Hebreeuws: wie met zijn voeten haast, zondigt. De vader vertegenwoordigt God. Hoe kan hij dan rennen? Hij doet het. Dit heeft me zo geraakt, het gedeelte, toen ik dus dat zag, dat wat die vader eigenlijk doet, dat is een grof schandaal. Voor de toehoorders. Dat heeft, zeg maar, daar moeten die schriftgeleerden en die fariseers, die moeten daar erg slikken, dat die vader rent. En wat daar eigenlijk de intense boodschap van is, is dat die vader die rent naar die zoon om hem echt maar, zeg maar, om de minachting en de scheldwoorden en de vernedering en de schaamte, om zich tussen, zeg maar, de fariseeën, schriftgeleerden en mensen die hem zouden veroordelen, om daartussen te gaan staan, om als eerste bij die zoon te zijn. Dat hij niet, zeg maar, met dorpsgenoten wordt vernederd, aan de schandpaal geslagen. Dat is eigenlijk de boodschap. En dan zie je eigenlijk dat hij zich plaatst tussen oordeel en wendt, als het ware, zeg maar, ik heb jullie verteld dat zo'n zoon moest eigenlijk gestenigd worden. Hij plaatst zich tussen, zeg maar, het oordeel en wendt, als het ware, de dood af. En weet je, dat is zo indrukwekkend, als je het over genade hebt. Dat God, als het ware, naar ons toesnelt om ons die genade toegankelijk te maken. Dat is eigenlijk, hij krijgt dus drie geschenken, die zoon, zoals jullie weten. En al deze geschenken, dat was, zeg maar, een kleed, een ring en schoenen. En alle drie geschenken spreken over een herstel van de positie. De kleed was een grote eer. Iedere man van aanzien had een speciaal kleed. Daar was maar één exemplaar van. En dat was gereserveerd voor de bruiloft. Dat kleed werd speciaal aangetroffen, zeg maar, werd aangetrokken als er iets heel speciaal was. En die zoon die krijgt ook nog een ring. Dat is als het ware een zegelring. Hij krijgt daarmee de autoriteit om namens de vader op te treden, om namens de vader een contract te tekenen. Als het ware was toen, zeg maar, als je een contract tekende, dan was er, zeg maar, werd er was op zo'n contract gedaan, en dan kon je met de zegelring kon je dat bezegelen. En zo'n ring kreeg die zoon, een zegelring, dat hij in naam van de vader een contract kon tekenen. En hij kreeg schoenen. En die schoenen, die bespreken ervan, een slaaf had geen schoenen. En zeg maar, dat was eigenlijk een, die schoenen die gaven echt iets van eerbaarheid. Die, Je ziet, die schoenen betekenen eigenlijk die symbolische waarde, dat hij als zoon direct wordt aangenomen. De ring, dat hij zeg maar mocht bezegelen, dat hij in zijn positie was bezegeld. En dat kleed, dat was zeg maar een heel speciaal kleed. En nu komt de grote vraag, en dat is de kern van de kwestie in deze gelijkenis. Is dat nu eerlijk? Is dat nu rechtvaardig? Snap je? Die zoon die komt, zeg maar, die heeft alles verkwist. Is alles kwijtgeraakt. Die heeft de hele schande over de familie gebracht. En nu komt hij daar en zonder dat hij zich kan uitspreken, hij heeft zich wel van dingen voorgenomen, is het zo dat de vader zijn belijdenis helemaal niet afwacht. Die jongen hoeft zich eigenlijk ook nog niet te wassen. Over zijn kleding heen, in die varkensdrek, krijgt hij een nieuw kleed, een ring en schoenen. En dan zie je ook dat, hoe kan die zoon, die nu zo rijk beloond wordt, in vergelijking met die oudste zoon? Want dat steekt die oudste zoon natuurlijk. Die oudste zoon, die heeft altijd gediend. Die heeft altijd bij zijn vader heeft hij alles gedaan. Was op de boerderij gebleven, heeft hij kapot gewerkt. Alles wat daar eigenlijk aan vrucht op die boerderij is, is aan die oudste zoon te danken. En nu komt zo'n rotkerel, zo'n rotzoon, die eigenlijk, die terugkeert, die krijgt een kleed, en die heeft die erfenis verkwast. En dan krijgt hij een kleed, schoenen en een ring. Is dat nu rechtvaardig? Moet je eens over nadenken. Kan dat wel? Is dat nu wel eerlijk? Ook ten opzichte van die oudste zoon. Want die ring, die zou toch eigenlijk voor die oudste zoon moeten zijn. Dat kleed, dat was toch eigenlijk iets wat hij had aangetrokken, die oudste zoon, als hij getrouwd was. En nu komt die zoon, die jongste zoon, die alles verkwanseld heeft, en die krijgt, zeg maar, deze dingen. Die fariseers, die daar aan luisteren zijn, met hun religieus denken, die krijgen het gewoon niet meer voor elkaar om dat bij elkaar te brengen. Want wat is nu de boodschap daarvan? De boodschap die de Heer Jezus hier brengt is de genade waarmee een zondaar die terugkomt bij de Vader overladen wordt met genade. Dat is de boodschap. Hij wordt overladen met genade. En dit is ook nog maar een zwakke afspiegeling van wat ons gebeurt als wij op het moment dat wij tot bekering komen en de Heilige Geest ons openbaart wie Christus is en we wederom geboren worden en we dan in de tegenwoordigheid van de Vader komen en wat er ons dan overkomt. Dat is gewoon een zwakke afspiegeling in deze gelijkenis als wat de Heer Jezus eigenlijk wil illustreren. En hoe is het nu mogelijk dat een zondaar met zoveel uitbundige liefde beloond wordt? Nou, ik wil jullie iets laten zien wat me heel erg getroffen heeft. De laatste maanden ben ik een boek aan het lezen van Dietrich Bonhoeffer. Ik weet niet of jullie Dietrich Bonhoeffer kennen, maar dat is zeg maar een predikant, een dominee, een Duitse predikant die zeg maar in het verzet, in de Tweede Wereldoorlog, een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Deze predikant, dat was een broeder, die werd in 1943 werd hij gearresteerd. Omdat hij Joden hielp in het Duitse Rijk. Hij hielp Joden te vluchten naar Zwitserland. En hij was ook betrokken, onder andere bij de aanslag die 20 juli 1944 op Hitler werd gepleegd. Hij was daar direct bij betrokken. dan komt dat aan het licht. En dan is het zo dat hij in de gevangenis geworpen wordt. En 3 weken voordat, zeg maar, de bevrijding is. Of althans, dat, zeg maar, dat hij 3 weken voordat Duitsland capituleert, wordt hij in een gevangenis in Flossenbürg. Op 9 april wordt hij, zeg maar, terechtgesteld. En laat hij zijn leven. En in die boeken die hij, dat is een boek dat gaat over de brieven die hij schrijft naar vrienden. Over zijn geloof in Christus en hoe die leidt in de gevangenis. Maar de vreugde die hij eigenlijk ervaart. Maar hij heeft ook een boek geschreven, is erg aan te bevelen. Dat heet Het Navolging. En in dat boek, dat begint met eigenlijk uit te leggen wat genade is. Kostbare genade en goedkope genade. En wij kunnen heel moeilijk met genade omgaan, omdat het gratis is. En wat gratis is, is vaak goedkoop. Maar hier gaat het op iets wat gratis is, maar niet goedkoop is. Maar kan wel erg goedkoop mee omgegaan worden. Als het de weg van de religie is, is het goedkope genade. En wat hij in dat boek uitlegt, is eigenlijk het volgende, geeft hij de volgende eigenschappen over goedkope genade. Hij zegt, prediking van vergeving zonder noodzaak van berouw. Weet je, je kunt het evangelie prediken zonder dat je dus mensen oproept tot berouw en bekering. En dat is goedkoop. Avondmaal zonder belijdenis van zonde. Dat mensen het avondmaal zeg maar gaan en de waarde wat ze gedenken, dat beseffen ze niet. En dan wordt genade die je getoond wordt, wordt erg goedkoop. Of hij zegt vrijspraak zonder een persoonlijk getuigenis. Genade zonder discipelschap. Weet je, genade zonder discipelschap, als je zegt, ik ben door genade ben ik behouden en je volgt niet na, wordt het genade goedkoop. Genade zonder het kruis. We kunnen genade prediken. Pas geleden gaan we in onze gemeente, zeg maar, een film bekijken. The American Gospel heet die film. Het is een film van 2 uur. Dat gaat over het welvaartsevangelie. En we kunnen mensen oproepen tot Christus te komen. En dan word je gezond. En dan word je rijk. En dan zul je succesvol zijn. En dat is goedkope genade. Genade zonder het kruis is goedkope genade. Genade zonder navolging. Ik vind dat ook zoiets indrukwekkends. Het is zo belangrijk dat we die dingen niet tegenover elkaar zetten. Maar genade, als je de genade ziet die ons te beurt valt, zoals die jongste zoon dat zo overweldigt, dan is het zo dat je uit intense liefde wil je navolgen. Genade zonder levende mens geworden Jezus. Dat we het zicht op Christus, dat vertroebeld is, dat je hem niet ziet als alleen maar, dat je hem ziet als verlosser. Die fabel die ik soms wel eens hoor, we gaan hem eerst, gaan we hem volgen als onze verlosser. En dan gaan we leren om hem als Heer in ons leven toe te laten. Dat is, zeg maar, ja, verschrikkelijk als zoiets verkondigd wordt. Want Jezus is Heer. Of ik hem nu navolg of niet. Hij is Heer. Ik zal buigen. Liever nu, maar straks. Dan word je als het ware de knieschijf gebroken en moet je buigen. Want hij is Heer. Hij wordt niet de Heer van je leven, doordat jij hem aanvaardt. Hij is Heer. En als het goedkope genade is, dan kunnen we kiezen tussen iemand is verlosser, maar nog niet mijn Heer. En deze goedkope genade, zegt dominee Bonhoeffer, is volgende. Hij zegt, goedkope genade is de doodsvijand van onze kerk. Is de prijs die we heden ten dagen moeten betalen met de ineenstorting van de georganiseerde kerken. En je moet je begrijpen, je moet beseffen, dit is dus in 1943 is dit geschreven. Nou, toen ik dat las, toen dacht ik, het lijkt wel een profetie. Het lijkt wel alsof deze man in de tijd een profetie uitlegt. Omdat we, zeg maar, dat die goedkope genade, en dan zegt hij ook dan nog over, dat heeft me ook echt bezig gehouden, goedkope genade is onbarmachtig. Het lijkt barmachtig, maar het is onbarmachtig. Omdat het vertroebelt het offer van Christus. Het vertroebelt wat echt genade is. En dan zegt hij, het woord van goedkope genade heeft meer christenen te gronde gericht als welk gebod van de werken ook. Ik lees dat nog eens voor. Het woord van goedkope genade heeft meer christenen te gronde gericht als het welk gebod van werken ook. We denken soms dat als mensen uitgenodigd worden om zich hard in te zetten voor Christus, en zeg maar zoals die oudste zoon, dat die zich voor zijn vader, zeg maar, als een slaaf en niet genieten kan van de boerderij, maar dat hij zich, zeg maar, hard werkt voor zijn vader, dat christenen te gronde richt. Maar wat je ook te gronde richt is dat je niet beseft wat echt daadwerkelijke genade is. En kostbare genade, daar legt hij eigenlijk het volgende over. Kostbaar is de genade bovenal daarom, omdat ze God veel heeft gekost. Weet je, kostbaar is die genade omdat het God zijn zoon heeft gekost. Daarom kan genade getoond worden. Omdat het recht is. Omdat het juist is. Omdat iemand anders de prijs heeft betaald, zodat jij genade kan ontvangen. Jij bent duur gekocht. Omdat voor ons niet goedkoop kan zijn wat voor God duur is. Het is zo ontzettend belangrijk dat je beseft dat, zeg maar, genade die ons te beurt valt, is heel duur. Heel, heel erg duur. En die genade, die roept ons op tot navolging van de Heer Jezus. Kostbaar is ze, omdat ze de mens het leven kost. Luister, dit moet je ook eens goed over nadenken, over genade. Kostbaar is ze, omdat ze de mens het leven kost. En deze genade pas zo het leven schenkt. Dat is de kruisiging van de religie in je leven. Religie brengt de dood. Het evangelie brengt het leven. En als je die kostbare genade, die kost je een leven. Als je dat wil omarmen, dan betekent dat je zegt, ik kan niks en ik kan niks toevoegen. Ik heb het niet verdiend en ik ben het niet waard. En hoe moeilijk is dat? Je moet je voorstellen, er komt iemand bij jou op verjaardagsfeestje. Hij heeft een cadeau en je zegt, ik heb een prachtig cadeau voor je. Alsjeblieft, je hebt het niet verdiend en je bent het ook niet waard. Pak je dat uit? Het eerste wat we doen is, ik wil het niet. Als ik het niet waard ben en het niet verdiend heb, wil ik het niet. Maar dat is nu net genade. Dat je en het niet waard bent en niet verdiend hebt. En dat God komt doordat hij doordat zijn zoon voor jou die schuld gedragen heeft. En je in hem waardevol bent geworden. En in hem geweldige, bijzondere werken mag doen. Vanuit die liefde. Mag je dat uitpakken. En dan begin je iets te proeven en te beseffen. Wat genade eigenlijk. Wat genade nu echt betekent. Want het probleem van die oudste zoon. Dat is. Wat is nu het probleem wat hij heeft? Wat hij denkt is juist. Die zoon heeft het niet verdiend. Die oudste zoon die u zo met genade overweldigt. Die heeft het niet verdiend. En dat is een juiste gedachte. Maar wat zit er fout in die gedachte? De fout zit in zijn gedachte dat hij vindt van al de werken die hij heeft gedaan, dat hij het wel verdiend heeft. En dat moet je beseffen. Als je naar andere mensen kijkt en je zegt, hem is genade te beurt gevallen en je wordt boos, waaraan heeft hij dat verdiend? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nu zoveel zegen zijn? Dan betekent dat dat je genade niet hebt begrepen. Je hebt het niet begrepen, want je denkt dat jij het wel verdiend hebt. En dat is zeg maar, ja, dat is zeg maar zo ontzettend belangrijk. Wat is nu de reden van het feest? Er wordt een feest gevierd. En dit is zo belangrijk wat ik nu zeg. Dat feest, dat wordt gevierd ter ere van de goedheid van de Vader. Weet je, die Vader is blij, niet omdat die Zoon het verdiend heeft, maar omdat hij in de genade van de Vader gekomen is. Begrijp je dat? Snap je dat? Dat feest, dat wordt gevierd ter ere van de Vader, niet van de Zoon. Want zo wordt het vaak uitgelegd. Maar er is vreugde in de hemel. Waarom? Omdat de genade van God zichtbaar wordt. Nou, weet je, het is zo dat er wordt vaak zoveel onzin verteld. Dat ik heb wel eens regelmatig hoor ik dat God blij is dat milde rechter uit Heidhuizen tot bekering is gekomen. En dat maakt de vreugde van God compleet. En dan wordt het feest eigenlijk wordt gevierd omdat Miel de rechter tot bekering is gekomen. En dat is een totale misvatting van het evangelie. Er is vreugde in de hemel omdat door de bekering van Miel de rechter uit Heidhuizen de genade van God zichtbaar wordt. En daarom wordt het feest gevierd. En daarvan kan ik meer genieten, kan ik jullie zeggen, dat ik dat mocht ontdekken, dat er een feest in de hemel is, omdat de genade van God in mijn leven is zichtbaar geworden door mijn wedergeboorte. Als dat ik feest vier, omdat ik tot geloof ben gekomen. Dat is een veel hoger motief, dat de heerlijkheid van de Zoon en dat de heerlijkheid van God zeg maar, zichtbaar wordt. Even naar die oudste zoon. Dat was over de vader. De oudste zoon die staat aan de andere kant. Die kijkt, dat is eigenlijk iemand die stiekem, het is iemand die misschien stiekem zondigt terwijl niemand kijkt. En de meer in het oog lopende zonde bedekt hij met godsdienstigheid. Maar hier is een hoofdzonde, is trots. En denken dat je dus door te werken je de eeuwigheid kunt verdienen. Nou, nu als Jezus gaat naar die oudste zoon, dan voelen die fariseërs, die voelen aan, nu beweegt hij zich naar ons toe en laat hij iets van ons zien. Daarom ben ik begonnen met die inleiding, dat je het in de context ziet, omdat het zeg maar, dat waren moreel mensen die een hoge norm hadden, die fariseërs en schriftgeleerden. Dat was uiterlijk vertoon wat bedekt was met rebellie. Er was wrok in die oudste zoon ten opzichte van die jongste zoon. Zo keken de Farizeeërs naar de zondaars en de tollenaars. Zoals de oudste zoon keek naar de jongste zoon. Er is in die gelijkenis, wat de Heer Jezus hier vertelt, laat hij de toehoorders zien. En identificeert hij de jongste zoon met de tollenaars, die vanuit, zeg maar, en de zondaars, die vanuit die diepe verlorenheid tot berouw komen. En hij laat de Farizeeërs, waar hij die daar ook bij de toeren staan, en schriftleerden laten zien, dat ze altijd op het erf waren. Ze waren op het erf. Ze gingen er niet vanaf, ze gingen de wereld niet in. Maar er was geen enkel berouw. En ze keken minachtend naar de Heer Jezus, hoe die met prostituees omging, hoe die met tollenaars en zondaars omging. En ze dachten, en dat is de fout in hun gedachten, die verdienen het niet en wij verdienen het wel. En dat laat hij op een verschrikkelijke manier zien. Want die oudste zoon, wat zegt die oudste zoon? Die oudste zoon zegt, zie, ik dien u al zoveel jaren en ik heb nooit, moet je voorstellen, nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u, niet mijn broer, die zoon van u. Het is niet mijn broer, het is die zoon van u. Die u bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Hij dacht dat al zijn religiositeit, dat hij daarmee alles verdiend had. Jesaja 64 vers 6 zegt, echter wij zijn alle als een onreine en al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. En weet je, dat geeft zo die tekst aan dat die religieuze daden die verricht zijn om Gods goedkeuring te verwerven, dat is als een bezoedeld kleed. En nu zegt die zoon dus, zie, ik dien je al zoveel jaren. Het woord wat hij hier gebruikt is doulos. Hij zegt eigenlijk, ik ben al jaren uw slaaf geweest. En dat heeft hij niet gedaan vanuit de genade en de heerlijkheid en de vreugde vanuit de Vader. Maar dat heeft hij gedaan omdat hij iets wilde verdienen. Hij wilde iets laten zien. En ik heb me zo de vraag gesteld, hoe kan het nou dat mensen, zeg maar, als je het nu betrekt op Farizeeërs en schriftgeleerden, laat ik het op die oudste zoon betrekken, die is altijd op het erf geweest. Die is altijd in de nabijheid van de vader geweest. Hij heeft altijd aan de tafel van de vader gezeten om samen met hem een maaltijd te hebben. Hoe kan het nou dat hij heeft 2/3, de oudste zoon kreeg 2/3 van de erfenis. En als je de gelijkenis leest, dan is het zo dat op het moment dat de jongste zoon 1/3 van de erfenis krijgt, krijgt de oudste zoon 2/3 van de erfenis. Dus hij heeft ook de erfenis al ontvangen. En hoe kan het nou, denk je, dat hij, zeg maar, hoe die zichzelf beoordeelt, dat hij zegt, nooit heb ik uw gebod overtreden. En hoe kan het nou zijn dat mensen zo lang op het erf zijn, zo lang in een kerk zijn, en eigenlijk het als een juk zien. En niet kunnen genieten. En op het moment dat dan echt iets komt, dat ze dan jaloers zijn, trots zijn, als ze zien dat iemand tot geloof komt of een zegen ervaart, dat ze niet tot die overgave komen. Ik kan het eigenlijk alleen maar zo mezelf uitleggen, dat een mens is zo in staat, zijn hart is zo arglistig, dat hij zo de kunst verstaat om zichzelf te bedriegen. En omdat hij de kunst verstaat om zichzelf te bedriegen, verstaat hij uitermate de kunst ook om anderen te bedriegen. Ik heb eens opgezocht, omdat als er staat dat ons hart, zoals Jeremia 17 vers 9 zegt, dat ons hart arglistig is. Het hart, het Bijbelse hart, is een orgaan waarin wij, zeg maar, na onze wedergeboorte in contact zijn met God. Het is het centrum van ons denken. Het is het centrum van ons zijn. Het is niet het hart wat hier, zeg maar, in mijn borst klopt. Het hart, ik zeg altijd, het hart, het Bijbels hart zit tussen mijn oren. En van dat hart, dat onbekeerde hart, wordt gezegd dat het arglistig is. Daarom wordt dat ook niet, daar wordt niet aan gesleuteld, aan dat hart. Dat hart wordt nieuw, compleet nieuw. Het oude wordt weggerukt als het ware en het nieuwe moet erin komen. Hoe komt dat? Als je kijkt naar het synonieme van arglistig, ik noem er eens een paar, dat zegt, het is achterbaks, bedriegelijk, boos van opzet, boosaardig en slim, boosaardig en vals, doortrapt, gemeen, geraffineerd, geslepen, laag, leep, link, listig. Dat zijn synoniemen van arglistig. Dus als ik zeg maar dat rijtje zo bekijk, dan is het heel slecht met me gesteld. En kan ik, als ik niet bekeerd ben, me ontzettend zelf voor de gek houden. En daarmee ook anderen. En dan is het zo dat je tot de uitspraak komt, ik heb nooit een gebod overtreden. Ja, als je dat hoort, dan denk je, ja, dat kan toch niet dat hij dat gelooft. Dat hij nooit een gebod heeft overtreden. Of dat de vader hem nooit iets heeft gegeven. Hij heeft namelijk 2/3 van de erfenis gekregen. En toch zegt hij, u heeft me nooit iets gegeven. En hij meent het. Hij meent het. En dan neemt hij afstand. Hij neemt afstand van zijn broer. Er is geen greintje verdriet. Er is ook geen greintje vreugde. Maar hij gaat frontaal. Gaat hij in de aanval naar de vader. Want wat hier gebeurt is, de integerheid van de vader wordt, zeg maar, aangevallen. De integerheid. En als zijn vader dan antwoordt van, kind, je bent altijd bij mij en al het mijne is het jouwe, kom dan binnen en kom in het feest, dan gaat je die hele slotscène, die gaat je door merg en been. Binnen is feest, muziek, er is een feestmaal, de verloren zoon die is binnen, er is op een glorieuze wijze, is zeg maar, wordt er feest gevierd en buiten. Ik vind het heel erg typerend dat zowel de jongste zoon, de vader, buiten moet. En de oudste zoon, die wordt buiten moet. Prachtig detail. Dat de vader komt naar buiten, zowel bij de jongste als de oudste. En beide worden ze eigenlijk naar het feest uitgenodigd. En dan zie je eigenlijk dat die geleidenis eindigt. Die uitnodiging blijft in de lucht hangen. Die uitnodiging, die tedere uitnodiging om tot berouw te komen. En dat was een uitnodiging, daarom ben ik hamer dan steeds op, fariseërs en schriftgeleerden, dat was een uitnodiging. Die eerste uitnodiging van die zoon, die jongste zoon, dat waren de hoeren of de tollenaars en de zondaars. Maar die tweede uitnodiging is een uitnodiging voor de fariseer en de schriftgeleerden. Die het allemaal zo goed weten. En dan wordt een uitnodiging gedaan, ook aan die religieuze mens. Kom naar binnen. Kom naar binnen. Kom bij me. En ik heb, zeg maar, dat einde, dat is zo onbevredigend. Je zou eigenlijk willen schrijven, de oudste zoon kwam tot berouw. Viel de vader met tranen om de hals. Vergeef me, vader, en neem me mee naar het feest. En de vader overlaadde hem met kussen en nam hem mee naar binnen en zette hem naast de jongste zoon in de erezetel. En dat zou voor mij het perfecte einde zijn geweest. Maar dat is het niet. Maar we weten wel hoe het verhaal eindigt. Dat weten we wel. Daarom is de context zo belangrijk. Daarom is de context zo belangrijk. Weet je hoe het verhaal eindigt? Het gaat me door merg en been. Die vader staat voor Jezus, zoals ik al zei. En die oudste zoon voor de religieuze leiders. En het einde van het verhaal zou eigenlijk als volgt kunnen luiden. De oudste zoon was heel erg boos op de vader. Hij pakte een stuk hout en sloeg hem dood, waar iedereen bij was. Want dat gebeurt. De fariseërs en de schriftgeleerden gaan niet naar binnen. En ze pakken een stuk hout en nagelen hem eraan. En gelukkig is dat niet het einde. Ook niet van deze gelijkenis. Want dat heeft een glorieus vervolg. Het glorieuze is dat hij opstaat uit de dood. En het is dus niet een open uitnodiging. Het is dus een open uitnodiging en niet een open eind. En dat vind ik zo indrukwekkend. Hoe deze gelijkenis eindigt, is niet een open eind, maar een open uitnodiging. Een open uitnodiging om, of je nu een jongste zoon bent, of een oudste zoon, de open uitnodiging is, kom naar binnen. En weet je, als je daar niet op ingaat, op die uitnodiging, zul je Christus kruisigen. Er is geen andere mogelijkheid. Dat je hem niet in je leven wil hebben. Dat je niet wil buigen voor de genade. Die kostbaar is en niet goedkoop. En zo wil ik graag met jullie even stil zijn. Even gewoon stil zijn om te genieten van dit wonderbaarlijke evangelie. En dan laat ik jullie de vragen zien. Maar laten we even stil zijn. Want ik ben zelf steeds weer erg onder de indruk. Als ik het evangelie mag prediken. Dan ben ik zelf diep, diep onder de indruk. Van wat dit evangelie openbaart. Over mij, over God en over Jezus. Laten we zo even stil zijn. Misschien wil je wel bidden. Dan mag dat. Je mag je stil bidden of hardop bidden. Dat we onze dank echt brengen aan de Heere Jezus. Voor de genade die ons is te beurt gevallen.